Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de supportorganisatie. Vandaag gaan we het hebben over patronen. Patronen die spelen in organisaties en die spelen bij mensen die in die organisaties werken. En met wie kun je dat nou beter doen dan onze onderstroom-expert en patroon-expert Nicole. Nicole van Nouw, welkom.
Hi.
Nicole, kun je eens iets over jezelf vertellen? Wie je bent en wat je doet?
Nicole van Nouw, ik heb een eigen bedrijf, Creatief Verandermanagement. En ik werk al een poosje heel graag met Plato samen. Ook aanvullende expertise zo op elkaar. Dus dat en lekker pragmatisch, dus dat vind ik ook wel leuk. Nou, iets waar ik zelf al vanaf dat ik klein gedaan was heel nieuwsgierig naar ben, is waarom gaat het hier zoals het gaat? Dus ik stelde die vraag ook heel vaak van, hé, waarom gaat dat zo of waarom gaat dit zus? En ik ben in de loop van mijn werkleven ben ik gewoon eigenlijk bij heel veel invalshoeken terechtgekomen die voor mij daar goede antwoorden op gaven. Ik was ook heel geïnteresseerd in organisaties, waarom het in organisaties gaat zoals het gaat. Ik kon me daar enorm over verwonderen. Nou, daarin hebben we natuurlijk met Plato ook een overeenkomst. Een van de invalshoeken die mij gewoon heel veel antwoorden heeft gebracht is de invalshoek van systeemdynamiek. Die velen kennen vanuit organisatieopstellingen. En vanuit de systeemdynamiek, dat geeft eigenlijk heel veel inzicht in wat zijn nou basisdingen die zo in een organisatie van belang zijn, in een groep mensen van belang zijn om het lekker te laten werken. Nou, er zit ook prachtige parallellen met hoe Max Wildschut met zijn evolutionaire biologie ernaar kijkt. Vanuit de systeemdynamiek kan je ook een stap maken naar de dingen die zich herhalen, onafhankelijk van de mensen die er werken eigenlijk in een organisatie. Dus je kunt heel veel mensen vervangen en tegelijkertijd blijven dingen op dezelfde manier gaan. Heel hardnekkig soms zelfs.
Ja.
Nou, dat kun je cultuurpatronen noemen. Dat vind ik enorm boeiend. Want dat zijn dusdanig ingesleten, best wel hardnekkige dingen soms. Ook heel hulpzame dingen soms. Dat boeit mij om te kijken, hoe krijg je daar beweging in?
Ja, ja. Want in heel veel organisaties is dat natuurlijk vaak een thema. Hè, van, we hebben hier nou eenmaal een bepaalde cultuur of de cultuur van ons, daar willen we wat mee.
Ja.
En dan is dit dus een manier om naar die cultuur te gaan kijken.
Ja, precies. Want heel vaak komen dat soort vragen op als mensen zich gefrustreerd zijn over hoe het gaat. Al de nodige dingen eraan gedaan hebben, poppetjes vervangen hebben. Maar dit is een heel andere manier van er naar kijken. Zo van, hé, wat herhaalt zich hier? En waarom is het een goed idee dat het zich herhaalt? Ja. Wat is het ontstaansverhaal hiervan?
Ja. Ja, want vaak is een metafoor, hè, van de aap die met een groep apen een banaan krijgt. En op enig moment krijg je ook straf daarvoor.
Ja.
Op een gegeven moment is ook de hele groep bestaande apen is uitgefaseerd.
Ja.
Een nieuwe aap komt erin en blijft toch in dat patroon meegaan.
Ja, precies.
Ja. 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 En dat is ook wat gebeurt dan in menige organisatie.
Ja, klopt. Ja, dat verhaal is inderdaad van dat de hele groep gestraft wordt voor als er een banaan gepakt wordt. Op een gegeven moment pakt die hele groep ook inderdaad de bananen niet meer. Een oude aap eruit, nieuwe aap erin. En die wil natuurlijk meteen die banaan pakken. En wordt daardoor afgestraft door de groep. Terwijl de afstraffing zelf eigenlijk al niet eens meer plaatsvindt.
Nee, ja. Precies.
Nee. Dus die nieuwe aap die denkt ook, nou, zo doen wij dat blijkbaar hier. Net als dat nieuwe mensen in organisaties ook gewoon heel snel voegen naar, hey, zo gaat het hier blijkbaar. Want we willen als mensen ook heel graag bij de groep horen. Dat is vaak een dusdanig basis iets, wat ervoor zorgt dat je heel snel voegt naar de patronen van een organisatie, naar de cultuur van een organisatie.
Ja. Ja. Wat kom je zoal tegen dan in al die organisaties waar jij ook gevraagd wordt?
Ja. Nou, waar ik vaak bij gevraagd word, dat zijn gewoon puzzels die te maken hebben met een verandering die niet goed van de grond wil komen of niet snel genoeg wil gaan. Of verandergedoe noem ik dat dan. Of puzzels die gaan over dat het in het team niet lekker genoeg wil lopen. En dat ze daar wel de nodige dingen, best logische dingen vaak ook al aan gedaan hebben, maar toch niet de beweging krijgen die ze aan het zoeken zijn. Dus dat zijn vaak de vraagstukken waar ik bij gevraagd word.
Ja.
Ja.
En wat doet een team bijvoorbeeld dan? Of wat doen mensen dan in organisaties?
Ja, bijvoorbeeld een team van directeuren van een hele stichting. Die met elkaar best wel in de gaten hebben dat als wij op dit niveau beter samenwerken, dat je beter het doel van de hele organisatie kunt halen. Maar ondertussen zelf de samenwerking saboteren.
Okay,
en dat zien ze gebeuren. Ja. Ze snappen ook dat het niet handig is en toch blijven ze doen.
Ja.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Hoe zit het dan? Je kunt er heel met je hoofd naar kijken van... datgene wat het mij kost om die bijdrage te leveren als directeur... of wat het mijn team of organisatiedeel kost om die bijdrage te leveren... die prijs wil ik gewoon niet betalen. Dus dan kan je er heel rationeel naar kijken. Maar soms zit er ook echt een heel historisch verhaal achter. In dit geval was het een stichting van allemaal losse eenheden, redelijk recent geweest, die waren samengevoegd. Maar in de aanloop naar die samenvoeging was er gewoon heel veel wantrouwen over en weer ontstaan. Waar de ene directeur veel meer voor elkaar kreeg dan een andere directeur. Zaten nog heel veel scheve ogen.
Ja. Ja, en dat was een paar jaar geleden gebeurd dan?
Dat was al voordat de ontstaan van die stichting gebeurd. Ja. 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 Waardoor er eigenlijk nog steeds oude prijzen, zeer vereffend probeerde te worden. Ja. Ja.
En dan hing nog steeds zo'n dreigende sfeer eigenlijk dan van, ja, als dit dan gebeurt, ja, dan...
Zo van, ik gun jou niet mijn goede medewerker, want jij hebt toen dit en dat gedaan. Ja. Onbewust gebeurt dat, hè? Dus het is niet dat je nog niet eens dat je bewust denkt van... ja, maar omdat jij toen dit, wil ik nu niet dat. Maar ik gun jou gewoon dit niet.
Ja, ja. Want ik denk dat de luisteraar die wat minder bekend is met systemisch werken... die denkt misschien al snel op de rationele kant van... goh, hoezo? Dat doe je toch niet? Dat is toch helemaal niet logisch?
Nee.
Want hoe ontstaat zoiets dan, hè? Van, wat is... Kun je de rationele luisteraar eens meenemen in dat stukje? Van hoe beleeft iemand dat? Hoe kom je daarin? Hoe werkt dat?
Als je hem even heel erg terugpakt naar hoe wij gewoon als mensen functioneren, hoe onze hersenen werken. Nou, dan beginnen we lekker rationeel. Hoe werken onze hersenen? Wij zijn ontzettende gewoontedieren. En dat is heel logisch dat we dat zijn, want onze hersenen kosten ongeveer 20% van de hoeveelheid energie die wij als mens per dag verbruiken. En dat is verhoudingsgewijs heel gek, want het is nog geen 1/10 van ons lichaamsgewicht. Dus alles wat vanuit de evolutie geholpen heeft om de hoeveelheid energie die onze hersenen gebruiken te verminderen, dat is gewoon gebleven, want dat draagt bij aan je overlevingskans. Nou, een van die dingen die daarin behulpzaam zijn het ontwikkelen van gewoontes. Want dan kan je gedachteloos de dingen doen. Denk maar bijvoorbeeld aan hoe je je tanden poetst 's avonds. Dat doe je altijd op dezelfde manier, met dezelfde hand, in dezelfde volgorde. En daardoor kan je je bespiegeling over de dag doen, je boodschappenlijstje voor de volgende dag maken. En dat kan allemaal omdat je niet na hoeft te denken over die handeling. Nou, zoals we dat als mensen hebben, zo is dat eigenlijk in organisaties ook. Dat kun je werkprocessen noemen, omdat je met elkaar helder hebt wie doet er nou wat in welke volgorde en wie moet er van dit vervolgens dat maken. Dan hoef je daar niet meer over na te denken, dat rolt automatisch. Doordat je altijd met dezelfde vraagstukken dezelfde oplossingen pakt, hoef je niet uitgebreid te overleggen, plannen van aanpakken te maken. Dan kan je heel snel gewoon door.
Ja.
Dus dat soort gewoontes zijn in organisaties ook heel handig. Scheelt heel veel energie.
En tegelijkertijd is
dat ook wat tegenwerkt op het moment dat je... Dit zijn een soort olifantenpaadjes die uitgesleten zijn geraken. Dus dat is letterlijk in je hersens ook het geval. Tussen je hersencellen, dingen die je heel vaak zo doet, dat zijn dikkere verbindingen in je hersenen.
Ja.
Ja. En daardoor loopt het soepeler. Nou, dat is in organisaties net zo, tussen in de werkprocessen, tussen afdelingen. Dingen kosten gewoon minder energie, omdat ze al zo uitgesleten zijn met elkaar. En als je dingen wil veranderen, dan moet je nieuwe paden vinden, nieuwe paden uitsluiten.
Ja.
En mensen zakken gewoon heel makkelijk terug in hoe het altijd ging.
Ja.
Denk maar, als je zelf naar huis rijdt via je favoriete route en daar zijn wegopbrekingen. Nou, het aantal keren dat je weer voor die wegopbreking staat, dat je dacht, ja, ik wist het wel, maar ik was gewoon weer gedachteloos weer mijn oude paadje gegaan.
Ja.
Dat is gewoon hoe onze hersenen functioneren.
Precies.
En hoe het in organisaties ook functioneert tussen mensen.
Want inderdaad, een vrij praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld zo'n wegonderbreking. Hè? Dat je dus rationeel lang weet van zo zit het. Oh ja, verdorie, ik sta er weer.
Ja, precies. Onbewust volg je oude patronen.
Ja, en daar zou je natuurlijk ook wel wat rationele oplossingen voor kunnen verzinnen. Van, nou ja, ik moet echt heel erg alert naar huis toe rijden. En
ja,
dan kan ik daar wel komen. Dus dan ben je heel bewust bezig met die verandering, zullen we maar zeggen.
Ja, of ik zet de tom-tom aan en de stem wat harder.
Ja.
Zodat hij me op tijd weer wakker maakt.
Ja, en dat zal in veel gevallen denk ik wel helpen.
Klopt.
Zeker bij dat soort hele simpele voorbeelden.
Klopt.
Stel dat je in een organisatiesetting zit waar wat hardnekkige patronen opspelen, dan is nog maar de vraag hoe je zo snel de metaforische tom-tom gaat vinden of daar de oplossing bij pakt.
Ja.
Is dat dan ook eigenlijk wat het zo complex maakt, wat het zo ingewikkeld maakt?
Ja. Misschien om daar een voorbeeld bij te vertellen van dat je soms hardnekkigere patronen hebt. Want dit zijn meer de gewoontes die je dan... Maar soms heb je ook zelf als mens gewoontes, maar als organisatie ook gewoontes of patronen die ontstaan zijn vanuit emotionele spanning. Dat je denkt van dit wil ik altijd voorkomen of dit wil ik juist heel vaak heel graag herhalen. Zoals bijvoorbeeld in een organisatie waar het was vanuit management eigenlijk een soort van angstcultuur ontstaan. En op een gegeven moment heb je dan een klokkenluider die naar de krant toe gaat. Dan ontstaat er een schandaal in de krant. Waardoor medewerkers echt zo heftig dat ze niet eens meer durven te vertellen dat ze bij die organisatie werken als ze op een verjaardag zijn of zo. Dan ontstaat er in een organisatie eigenlijk een soort van collectief dit nooit meer besluit. Nou, en vanuit dit nooit meer ontstaan allerlei gewoontes, gedrag, om te voorkomen dat iets dergelijks weer gaat gebeuren.
Ja.
Ja. En dat zijn patronen die veel lastiger te veranderen zijn.
Want vaak treden dat soort gedragingen dan weer op als er een soort iets zich lijkt te herhalen. Hè?
Van precies.
We krijgen weer dat managementconflict.
Ja.
Oh nee, straks gaat iemand naar de pers.
Ja, hè? En dat gebeurt onbewust,
ja.
Hè?
Ja.
En dat doen gewoon. Dus die zakken naar het onbewuste, dat heb je dat met het tandenpoetsvoorbeeld. Dus onbewust schieten mensen dan in. Bijvoorbeeld in deze organisatie ging er heel veel aandacht naar waar het mis zou kunnen gaan. Echt zoveel dat ze niet eens meer zagen hoeveel er goed ging.
Ja.
Ja. Ja. En daardoor gaat de energie eruit. Als je alleen maar kijkt naar wat er allemaal mis kan gaan, dan zakt de energie eruit. Het gaat zwaar voelen. Mensen raken plezier in hun werk kwijt. Ja. Terwijl die andere kant ook in zicht hebben. Hoeveel gaat er eigenlijk goed en wat kunnen we daarvan kopiëren? Ja, dat was. Iedereen snapte dat het handig was om te gaan doen.
Precies.
Ja.
Want waar begin je dan als je dit voor je hebt, zullen we maar zeggen? Wat is de eerste stap die je zou kunnen zetten dan?
Het helpt voor als je bij dit soort vraagstukken gevraagd wordt, helpt het om te gaan speuren naar wat is de goede reden waarom dit gebeurt? Want dit herhaalt zich zo hardnekkig, daar moet gewoon een goede reden onder liggen. En in deze organisatie ben ik gewoon op een gegeven moment aan een oud-gediende gaan vragen. En dit was een situatie waardoor ik heel nieuwsgierig werd naar, wat is nou de impact van dit soort dingen? Gewoon een oud-gediende gaan vragen van, goh, er gaat hier zoveel aandacht naar naar alles wat er mis kan gaan. Waarom doe je dat eigenlijk? Oh nee, bestuurscrisis 1992. Huh? Zo'n impact kunnen dat soort momenten gewoon hebben op de organisatie. Dat mensen gewoon opeens een vraag kunnen pinpointen waar het vandaan komt. Ja.
Precies. En met name de oud-gedienden, die hebben dat doorleefd en die hebben dat dan nog te pakken.
Ja, en nieuw-gedienden die denken, zo gaat dat hier, zo hoort dat.
Ja.
Ja. En omdat je als mens graag bij de groep wil horen, en dat komt ook vanuit de evolutie, van dat je, want letterlijk vroeger toen we in grotten leefden, als je uit de groep gestoten werd, was je ten dode opgeschreven. Dus we hebben als mens heel veel automatismes om ervoor te zorgen dat je bij de groep hoort. Ook automatismes die je onbewust doet.
Want een van de zinnen die jij vrij regelmatig gebruikt is van, wat voor waarde heeft dit patroon? Ja. Hè? Dat je ook eigenlijk naar de positieve kant kijkt in plaats van de negatieve, kritische kant.
Ja, want mensen komen vanuit de frustratie dat ze er vanaf willen.
Ja.
Ja.
Want toen ik dat voor het eerst vernam van jou ook, moest ik eigenlijk wel een beetje lachen van, wat een vraag die je niet verwacht. Want je zou verwachten van, we gaan juist die kritische kant verkennen waar het allemaal misloopt en hoe dat allemaal werkt.
Ja.
Maar jij stelde toen eigenlijk een 180 graden andere vraag.
Ja, klopt.
Waar is de waarde hiervan eigenlijk?
Ja.
Waarom zou je het juist willen doen?
Ja, waarom is het een goed idee om dit te doen? Anders dan deden jullie het al lang niet meer.
Nee.
Nee.
Nee, precies.
Ja.
Dus dat zou ook nog een... Of dat is een mooie uitgangspositie om op te pakken.
Ja, en ook een uitgangspositie of een manier van kijken die je heel erg helpt om afscheid te nemen van dat wat niet meer helpend is. Ja, want het kan in het nu niet meer helpend zijn, maar heeft ontzettend veel gebracht, vaak. En als je het vertikt om dat te zien, dan kan je er ook geen afscheid van nemen.
Ja.
Ja.
Want je wordt vaak best wel scherp op patronen als je bijvoorbeeld net een nieuwe baan hebt of je komt net in een ander team en organisatie terecht waar je eerder hebt gewerkt.
Ja.
Dan ineens is de context nieuw en zie je van alles.
Klopt.
hoe kun je, stel dat je, nou, laten we zeggen, 10 jaar in een team werkt.
Ja.
Hoe zou je meer bewust kunnen worden van de patronen die daar dan leven?
Ja, want dan zie je ze niet meer. Het is net als een vis in het water. Hè? Die heeft ook niet in de gaten dat er water is. Want als je al zo lang in die organisatie van het team werkt, dan zie je het gewoon niet meer. Het helpt om de nieuwe mensen te vragen van wat verbaas je hier? Waar verwonder je je over? Of wat ging er gewoon echt anders in je andere organisatie? En dan helpt het om er gewoon nieuwsgierig naar te zijn. Ja. Niet om oordelend te zijn naar je eigen organisatie of naar die andere organisatie. Maar gewoon, ja, gewoon nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is altijd heel handig.
Ja.
Ja. Ook een overeenkomst tussen hoe ik kijk en hoe Plato kijkt.
Ja, ja. Zeker.
Ja. Dus dat helpt om nieuwe mensen dat soort vragen te stellen. En wat ook helpt is gewoon echt zelf ook uitstapjes maken naar andere culturen. Ja. Ik herinner me nog dat ik met collega's in Afrika aan de slag ging. Dan word je ook echt zo, op het moment dat je probeert echt te leren ook van hoe de dingen daar gaan, nou, dan ontdek je zoveel over onze Nederlandse cultuur. Echt bizar. Ja. Ja. Bijvoorbeeld dat we op stap gingen met een team van community leaders. We zijn daar vaak kerkelijke leiders. En wij wilden graag met die groep het nationale park in, wat er vlak om de hoek was, waar heel veel nog niet eens geweest waren. Dus we hadden een bus georganiseerd. We hadden zelf een auto die er vooruit ging. En daar vooruit gingen dan de gidsen die met ons daar een tocht zouden maken. Nou, en wij door dat park, en dan gaat het over wegen heen, dat je denkt van, nou, het is bijna onmogelijk dat hier nog iets rijdt, want zo slecht als dat is die weg onderhouden. Vervolgens kreeg die bus waar al die mensen in zaten ook nog pannen. Ja. En dat, nou, wij zagen die bus niet meer achter ons rijden. Dus wij kwamen op een gegeven moment over zo'n heuveltje. En we zagen dat die bus daar inderdaad stil stond. En direct, dat herinner ik me nog heel erg van mezelf, direct in mijn hoofd, oh jee, die mensen zitten nu in de bus te mopperen dat het slecht geregeld is. Dus hoe kunnen wij dit oplossen? Want wij hebben dit georganiseerd. Ja. Dus wij begonnen dat bedenken van hoe kunnen we dit op gaan lossen met elkaar. En toen we een plan bedacht hadden, toen zagen we de mensen al zelf gewoon uit die bus gestapt zijn, over de heuvel aankomen en gewoon, die waren gewoon aan het lopen. Dus we dachten van nou, laten we maar ons maar aansluiten bij die mensen die uit die bus aan het lopen zijn. We dachten eerst nog dat zijn alleen de jonge mannen, die hadden geen geduld. Maar nee hoor, iedereen die ging dat doen. Ook gewoon 70's die slecht konden lopen, dat soort dingen. En dus wij sloten ons bij die groep aan en wij dachten nog, nou, die zijn een beetje aan het mopperen, zeuren, niks. Nou, en op een gegeven moment ook, ik liep op met iemand die inderdaad van 70 was en moeizaam liep. Ja. En ik zeg van, joh, gaat het een beetje? En die kijkt mij verbaasd aan. Ja, en anders zing ik gewoon een liedje. Het was voor mij zo mindblowing anders met het verwachtingspatroon van wat ik terug ga krijgen omdat er iets misgaat. Dat ik dacht van, ja, jezus, zo doen wij dit in Nederland.
Ja.
Als er iets misgaat, dan gaan we kijken wie het slecht geregeld heeft en hoe die het op moet lossen. Er
moeten schuldigen bij komen.
Ja, en daar denken ze van, nou, er is niet iemand anders om het op te lossen. Ik moet het zelf oplossen. Ja. 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 Dus dat helpt enorm. Dat je je echt gewoon jezelf verplaatst in een heel andere cultuur, een heel andere manier van kijken.
Want als je, we hadden het eerder over cultuurveranderingen. Vaak is dan, nou, wat we het nu net ook over hadden, van een soort kritisch punt, een aanleiding voor. Het loopt niet lekker, er is iets fout gegaan.
Ja.
Dat moet anders. Hey, waar is de plek waar het fout ging? Waar is de schuldige?
Ja.
Daar moeten we dan de stap mee gaan zetten.
Ja, precies.
Tegelijkertijd hoorde ik jou ook al zeggen van, laten we vooral eens kijken, waar komt het vandaan?
Ja.
Welke waarden hebben dingen dan?
Ja.
Hè?
Ja.
Dat je dan, ja, eigenlijk ben je veel meer aan het beschouwen dan eerst.
Ja.
Van wat loopt er hier eigenlijk?
Ja. En wat ook interessant is aan die invalshoek, want je haalt hier mooi de schuldige bij. Je haalt het uit het schuldige verhaal. Van,
ja.
Wie heeft het in de actualiteit verkeerd gedaan?
Ja.
Ja, want eigenlijk de mensen in de organisatie gedragen zich naar hoe het gebruikelijk is in de organisatie.
Ja.
Ja. En iedereen speelt daar dan een bepaalde rol in.
Ja, want ik heb in mijn eigen werk regelmatig gewoon gevraagd om te helpen, bijvoorbeeld te evalueren bij zaken die fout zijn gelopen of die anders zijn gelopen dan men had gewenst.
Ja.
En nou, uiteraard komt daar vaak een soort schuldige verhaal naar voren van, Karel had het anders kunnen doen of dit of dat.
En dat is ook waar, hè? Maar dat op een andere laag.
Maar ik vind het vaak veel interessanter van, hoe is het proces zo gelopen dat dit uiteindelijk zo heeft kunnen gebeuren? En nou ja, hoe kunnen we voorkomen dat bij wijze van morgen dit weer zo afloopt?
Ja.
Dat vind ik een veel interessantere vraag vaak.
Ja.
En volgens mij sta je dan ook wel heel erg stil bij de werelden, zeg maar. Hè? Van wat is mogelijk een proces of patroon misschien zelfs, waar toevallig Karel dan nu aan de lat stond om iets wel of niet te doen.
Ja, klopt.
Maar morgen Marie bewijs van.
Precies, ja. Ja, zo kijk ik dus inderdaad ook van wie vervult vaker ook een Karel-achtige rol hier?
Ja.
Ja. Of als de Karels weg zijn, wie stapt dan in de voeten van of in de voetsporen van de Karel-achtige types?
Nicole, dankjewel.
Ja, leuk.
Heb je nog vragen of opmerkingen in aanleiding van deze podcast of natuurlijk voorgaande afleveringen? Dan kun je mailen naar podcast@plato.nl of je kunt ons natuurlijk ook benaderen voor bepaalde zaken. Wellicht heb je nog een case, een vraag, een situatie die je graag wilt laten terugkeren in de podcast. Misschien een bepaald onderwerp die je wel graag zou willen bespreken. Dat kan uiteraard. Laat ons gerust weten. En dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.